Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de tapes.
Nieuwe aflevering van de tapes. Nieuwe aflevering met Rob Stenders en met Jean-Paul Hek. Natuurlijk Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van Sounds en van zoveel andere dingen. Nog ook schrijvend voor zoveel andere dingen, laat ik het zo zeggen. Jean-Paul, over wie gaan we het hebben?
Over Tony Iommi van Black Sabbath.
We gaan hard.
We gaan hard, ja.
Heb jij iets met Black Sabbath, Rob?
Nou, jawel. Maar ja, nee, ik ben geen heavy metal kenner. Nee? Dus ik heb die Black Sabbath, die eerste platen en zo, die vind ik fantastisch. Mm-hmm. Maar ik ga veel leren, dat vermoed ik wel.
Ja, ik ook, want ik ben ook
Planet
absoluut...
Planet Caravan vind ik goed.
Kijk,
nou ja zeg.
Zitten we er dieper in, hè?
Je gaat verder dan ik, hoor. Nu
ja,
al.
Gelijk.
Zullen wij beginnen gewoon met Black Sabbath zelf eventjes? Met
van de eerste plaat.
Gewoon ja, eventjes voor het gevoel dat we even weten waar we het over hebben. En de grote hit die komt er zo meteen wel. Oh, wacht even. Hij moet zijn bek houden nog. Ik wou Black Sabbath draaien. Even hoor, Leo en techniek, je weet wel hè. Rob, waarom doe jij dat niet, jongen?
Ja, dat wil ik best doen, maar ik heb dan Iron Man nu even klaarstaan. Die vond ik ook erg goed. Maar...
Nee, je moet Black Sabbath draaien.
Oh ja, zelf. Ja,
het heeft een reden. Goed zo, dank je.
Hier heb ik Black Sabbath wel. Hè?
Ja, doe maar. Zat erop, begrijp ik.
Nee. Dit is de natuur die wil mij laten kuchen.
Dat is ook de reden dat we niet allemaal bij elkaar zitten. Jij zit veilig op je eigen muziek zonder. Ja. Jean-Paul en ik zitten hier iets minder hard hoestend dan jij. Jean-Paul, Black Sabbath. Het album heette ook Black Sabbath.
Met die
rozige gekke hoes met een in zwart geklede.
Klopt. Ja. 1969 hebben we het over. Januari 69, de opkomst van Led Zeppelin, begin van Deep Purple. En één keer was dat Black Sabbath met een raar, alsof je naar een griezelfilm luisterde, zeg maar.
Ja.
Dit had nog nooit iemand gehoord, dit.
Vonden de mensen ook eng, hè?
Heel eng. En daar vertelt Wyoming op een hele smakelijke manier over.
Well, the thing is, you see, when we came out with that first album, it was just different. And people were frightened. And people were, you know, I mean, we got so many bad comments. And parents were frightened to let the kids listen to it. And God knows what else, you know. And so it caused a lot of controversy, really, a lot of problems going on, and but we had to break through that barrier. So we believed in what we were doing, and we just carried on doing what we believed in, and we liked it. And we were, you know, you have to build these things up. You can't, you know, the people that did grab the album the first time and liked it, it was great. But then certain other people would have to gradually be introduced to that sort of music because it didn't exist in them days. So.
It was different,
you know.
It was different, ja.
Hij zegt het eigenlijk, het bestond nog niet, klopt. Nee. Het is, die eerste Black Sabbath wordt gezien als de eerste metalplaat. Hè? En later volgde Slayer, Metallica, Judas Priest, noem maar op. Maar zij waren echt...
Zij dat ook toen?
Nee, helemaal niet. Het waren jongens uit een arbeidersmilieu uit Birmingham, uit een industriestad, zeker in die tijd. En Wyoming zat in een gang. Hij was erg goed in vechten. Dat vertelde hij ook, dat hij elke dag wel iemand op zijn bek sloeg. Oh. En hij had ook zwarte band karate en judo, dus hij was ook nog erg goed in. En hij had de lengte van 1,90. Dus ja, het was een...
Het
waren vrij onverschrokken jongens die in een bandje gingen spelen. En deze het eerste plaat in één dag, moet je nagaan, in één dag opnamen. En toen mochten ze een paar maanden later een nieuwe plaat opnemen in 5 dagen tijd. In Londen, dat was natuurlijk voor jongens uit Birmingham al een soort wereldreis.
Ja.
En daar gaan we het zo over hebben, want dat is ook een beetje de basis. Het album Paranoid.
Ja. En toen ging het ineens... Toen snapte iedereen het.
Dit was ook wel een succes, toch? Volgens mij, deze eerste.
Eerste plaat, gelijk top 20 in Amerika en ook in Engeland. En,
ook in Amerika.
Meteen. Het was eigenlijk meteen raak. Alleen, ja, die tweede plaat, dat zorgde echt voor een aardschok, zeg maar.
Ja, want er staan geen single hits op. Het was echt het album dat verkocht in Nederland.
Ja, ze wilden eigenlijk geen singles uitbrengen. Hè. Ze moesten. Hè, dat is ook uiteindelijk is daardoor het nummer Paranoid ontstaan, waar het die... ten eerste was de plaat te kort. Hij was 2 minuten te kort, volgens het label. Okay. En ze miste een single. En dus ze moesten in nota, moesten Wyoming, die natuurlijk alle muziek schreven, met een nummertje voor de dag komen.
Daar vertelt hij inderdaad ook heel smaakvol over. Hier is Wyoming.
I think so, yeah. I think they wanted us to do an album fairly quick, yeah. So we had to... In fact, when we went to record that album, when we recorded Paranoid, we didn't have enough songs, and that's how Paranoid, the track, came up. We were in the studio, and the guys, Geezer and Bill and Oz, went out of the studio to go and get something to eat. We had a lunch break, and the producer said to me, Roger Bain, he said, we haven't got enough songs for the album, we need one more song. I went, oh God! He said, "Do you think you can come up with one?" I said, "What now?" He says, "Yeah."
No.
So basically, I came up with the riff for Paranoid, and sort of put it together to a stage where I could play the others when they came back from the restaurant.
Yeah.
And when they got back, I told them, I said, "We need another track. It's not long. You know, we haven't got enough tracks on the album." And I played them it, and they liked it. And we recorded it there and then Geezer wrote the lyrics with Ozzy.
Yeah.
And off we went. But the thing was, that for me was, I've never written a song that short, because all the Sabbath stuff was five minutes and so.
Yeah. Yeah.
And the producer said, we only need like 2.5 minutes. We went, oh God, how am I going to do that?
Yeah.
But that was done very quick. Very quick.
Ja. En dat werd de wereldhit.
Absoluut.
Vinden ze hem wel leuk eigenlijk?
Ja, het is een heel simpel liedje, maar ze moeten natuurlijk elke keer spelen.
Ja.
Geweldig nummer. Als ik het nu naar luister, klinkt eigenlijk ook best wel simpel en licht, hè?
Ja, die geweldige baspartij van Geezer Butler, hè?
Maar je zou hem eigenlijk wel eens opnieuw op willen nemen. Gewoon even met wat meer kloten. Want ik weet nog, ik was helemaal niet van de harde muziek, maar ik vond dit helemaal geen hard rock toen ik in de jaren 70 van gitaarmuziek ging houden.
Klopt. Nee, maar dat is toch, hè? Ook als je oude Deep Purple platen luistert, is ook vrij licht, zeg maar.
Ja.
Het is vrij funky.
Ja, het is ook omdat vinyl niet echt laag wil houden.
Nee, ook dat. Ja. Ook dat.
Ja, ik vind het nog steeds een geweldig nummer, hoor.
Ja,
ik,
fantastisch.
Ja.
Ik bedoel, ik
heb toen dat album ook gekocht, ook als jongeling. Deze heb ik echt helemaal grijs gedraaid, dit album. Zelfs ook de Warpigs en zo, weet je, dat vond ik ook allemaal.
Ja, dit album...
En daar is die Planet Caravan ook uitgekomen, die staat daarop.
Klopt. Ja, hij komt binnenkort in een grote box uit, echt loodzwaar, met allemaal live concerten erbij en zo. Ja. En opnieuw geremasterd. Ja, en dan klinkt hij toch wel moddervet, hoor.
Ja, ik kan me voorstellen dat er ook wel meer uit te halen is dan wat wij net gehoord hebben. En het is gewoon een heel goed liedje. En dat likje wat hij dus blijkbaar toen eventjes bedacht heeft. Ik neem aan dat dat is hem toch ook wel.
Klopt.
Maar die stem klinkt ook zo grappig. Zo dat hele verre of zo. Jij hebt het over Warpigs. Rob, dat was eigenlijk bedoeld als titel van het album, hè?
Ja, ja, maar dat, ja, daar hebben we het later nog
over. Oh, daar komen we later op terug. Ja, oh, nee. Sorry, ik ga te hard.
Ja, kijk, de band had natuurlijk een hele simpele werkwijze. Iommi zeggen ze ook wel eens, schreef de gitaar, de muziek. Geezer Butler, de bassist, die schreef eigenlijk alle teksten. Die had een heel goed gevoel voor tekst en zeker, die was belezen van de jongens. En Ozzy schreef altijd de zangmelodie. En zo kwamen ze eigenlijk tot die liedjes. En daar vertelt Wyoming ook wat over.
Well, usually Ozzy comes up with the melody line and he might add a couple of certain words in it, and then Geezer then will write to that melody line and put the lyrics together, and then sort of say to Ozzy, this is what I've put, or say to all of us, what do you think of this? And we go, yeah, it's great, and Ozzy to sort of either add something or be satisfied with it or whatever. Yeah. And that's sort of how we've done it. I mean, Geezer done mainly lyrics.
Yeah, I know.
On all the stuff, yeah. Yeah.
Maar wacht even, wat schrijft hij? Schreef hij de lyrics of de muziek, de lijn, de melodie?
Geezer schreef alle teksten.
Ah, oké. Okay.
Ja, en Ozzy schreef dan de zanglijnen of die zong die voor. Ja, je moet het ging allemaal vrij rudimentair, zeg maar. Ja. Hè? Ik bedoel, het was niet zo dat ze een heel team om hen heen zaten. Ze ook de studio in, ze hadden wat songideeën. En ter plekke werd dat gewoon opgenomen.
Ja.
Het was geen rocket science. En daar staan ook van die lange jamstukken op, zeg maar. Zeker op die eerste albums. En daar kregen ze gewoon de kans voor. En,
ja. Ja, want Geezer, die nog één keer...
Ja, I thought he got such an imaginative mind, you know, creative mind as far as his imagination goes. I thought it was great. The style, I really loved the stuff Geezer came up with, the direction he'd take. Because what he did, he would listen to the music and go, you know, put the lyrics and the feel in the music, in the lyrics to the music.
Yeah.
Which was really good.
Maar wel grappig dat ze zo'n hele duidelijke taakverdeling hadden dan. Want ik was dus bij Deep Purple onlangs, bij Roger Glover. En de een had dit en de ander had dat. En het werd een jam. En voor ze het wisten, hadden ze ineens een nummer opgenomen.
Ja, of zo. Dat was natuurlijk totaal andere jongens. Hè? Er kwamen jongens uit de middelklas, zeg maar. Hè? De Blackmores en de John Lords en Glover. Ja. Dit waren echt jongens van de gestampte pot. Ja. Hè, met weinig woorden. En dat hoor je ook in die muziek.
Tilburgers, zeg maar.
Die is voor jouw rekening.
Yeah. Geintje, Robbie. We doen gewoon die van jou eventjes.
Ik kan van jou veel hebben. Ja.
Waarom was dit jouw nummer, Rob?
Zweeft. Ik vond het echt mooi en experimenteel. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Ja.
Het is altijd fascinerend als hardrock bands... Ja. Wat zachter gaan spelen of zo. Hè? Dat is altijd fascinerend. Ja. Planet Caravan is het. We waren ook niet bang om wat effectjes op de stem te gooien.
Nee. Het leuke is, Ozzy is een beetje als een Mick Jagger. Het zijn geen topzangers, maar ze hebben iets wat meteen herkenbaar is.
Ja, het is fascinerend nummer. Rob, je zou zeggen, hier steek je een pretsigaretje bij aan. Maar daar was jij misschien wat jong voor in die tijd.
Ja, ik stak er zeker geen pretsigaretje bij aan. Nee, wat was ik? 6, dus dat denk ik niet. Ik heb een idee van niet, dit moet daar wel dichtbij hebben gezeten. Want ik zat daar wel zeer gefascineerd naar te kijken. Ik zag daar wel een ruimtereis bij ook.
Chocolade sigaretje misschien.
Ja, chocolade sigaretje zal het wel zeggen. Ja.
Maar had jij als 6-jarige, want jij was 6 dus toen het album uitkwam, maar had jij zo snel die plaat al of kreeg je die?
Nee, ik had net een pick-up gekregen, precies op mijn 6e. Mm-hmm. En toen moest ik inzamelen, want ik wilde Funny van de Sweet. Die hadden mijn ouders ook al gehoord inmiddels. Ja, die kennen we. En ik vond die Paranoid, die kende ik van de radio, die vond ik goed. En dus kreeg ik die LP, want die wilde ik graag hebben.
Zo. Ja, toen al smaak dus. Dat is
ja, bijzonder. Wel, ja, maar wel, ik vond Funny Funny ook goed hoor. Dus,
ja, meestal het nummer, maar wel, wel super grappig dat je ouders dan ook gewoon Black Sabbath aan.
Ja, die hadden geen idee. Joh. Ja, dat is goed, manneke, hier, ik heb Black Sabbath.
Black Sabbath, wat betekent dat eigenlijk?
Goed hoor, ja. En dan begint dat draaien en draaien. Ja, dit zijn natuurlijk al, zeker als je die heel erg jong al koopt of laat kopen dan in dit geval. Die blijft gewoon eeuwig bij en dus, dat kan niet anders.
Maar daar kan je bijna ook niet meer van horen of iets echt goed is of niet. Hè? Want dat is zit zo in je systeem. En ik weet niet hoe het bij jou was toen. Toen ik 6 was, had ik een rood singeltje met een geel labeltje. De Leidse sleuteltjes zingen, alle eentjes zwemmen in het weet ik veel. Want ik ben angstvallig weggehouden van de popmuziek op die leeftijd. Ja. Maar, en dat was ook makkelijk in een dorp als Wezep net onder Zwolle. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar als je dan, ik weet wel, mijn eerste platen die ik had, ja, soms viel het wel eens tegen als je bij de eerste beluistering, maar ik dacht, ja, dit is wel mijn LP, daar ga ik gewoon even rustig voor zitten. Ja, en je luistert hem 4 keer en je luistert er gewoon net zo lang totdat je het goed vond. Het,
absoluut.
Ja, je zou dat ding goed vinden, want anders had je voor niks een plaat.
Ja.
Goh, hadden we dat nog maar een beetje, hè, Rob? Ja. Dat je...
Ja, we zitten er nu op 200 of 300 af te luisteren op vrijdag. En 15 seconden, we denken, prima.
Ja, precies. Ja. Nou ja, gelukkig heb je soms elkaar nog om te denken, ja, die heb jij toch echt, om te zeggen, die heb je toch echt even over het hoofd gezien. Want je kan het niet meer allemaal, allemaal bij.
Doen wij ook op Juke, de nieuwe release. Mooie gelegenheid, ik hoorde het jou en die andere podcast ook doen. Ik denk, pakken we nu ook even op.
Ja, goed.
Een mooie kans. Ja, precies. Nieuwe releases op vrijdag.
Op vrijdag, elke vrijdag.
We gaan terug naar Tony. En is die nog bevriend met Ozzy eigenlijk, of niet?
Zeer goed. Sterker nog, ze hebben natuurlijk een reunietour gedaan, maar hij vertelt ook later in deze podcast dat ze nog echt gewoon wekelijks contact met elkaar hebben. Okay. Ozzy en Geezer en met die drummer wat minder. En ja, dat weet je, het zijn gewoon maatjes nog steeds. Ze hebben natuurlijk behoorlijk wel wat ellende gehad, zeker eind jaren 70, begin jaren 80. Toen Ozzy natuurlijk helemaal doordraaide.
Ja.
Maar het zijn gewoon nog steeds those guys from Birmingham en dat merk je. Hè. En, het is een soort clubje ook. Hè. Ook bijvoorbeeld Jeff Lynne van ELO en Roy Wood van The Move. Maar ook Robert Plant, hè, de jongens van Zeppelin komen daar vandaan. Ja. En die hebben gewoon nog contact met elkaar. Dat is wel heel grappig.
De Birmingham Blues. Laten we even nog terug waar ik net al naartoe ging. Want we zitten nog bij dat tweede album dat Paranoid is gaan heten. Daar hadden de bandleden zelf eigenlijk een ander idee over die naam. Hoor maar.
Well, I mean, the album, the title was called War Pigs.
Yes.
The album was going to be, we're going to call the album War Pigs, and they wouldn't allow it, they'd ban it. So we had to come up with a quick name, and they said Paranoid. And so it didn't make sense at all with the album cover, because there's a guy on the album cover with a sword and a shield, which would have gotten the War Pigs. And of course, it didn't make sense with Paranoid, but that's how it was in them days.
In them days. In them days.
Ja, dat zeg ik de hele tijd, ja. Maar dit is toch bizar. Platenmaatschappij zeggen, nee, gaan we niet doen.
Nee, klopt. Ja, maar zo ging dat in die tijd, hè. Ja. Er werden geen lange meetings aan gespendeerd. Nee.
Maar daar heeft niemand toen gedacht, want hij wijst hier zeer terecht op Tommy, dat die hoest slaat nu nergens op. Ik heb me dat eigenlijk nooit gerealiseerd.
Nee.
Jij, Rob, toen jij 6
was? Nee, totaal niet. Nee, later ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
Maar goed, laten we eerlijk
zijn. Het had Warpix moeten heten, neem ik aan, of niet?
Ja, dat zegt hij. Warpix was eigenlijk de titel en daar staat hij. Slaat die hoes op van die gast met dat logisch. Zwaard en dat en dat schild.
Toch een van de beste liedjes hè, van Black Sabbath.
Ja,
Warpix. Warpix?
Absoluut. Wat een song.
Als jij het zegt...
We hebben hem allebei ingestart. Goed. Ja.
Ik haal hem weg, ja?
Nee, ja, oké. Okay. Ja.
Oh, ik dacht dat jij hem nog had. Nee, ik niet. Het is duidelijk dat we niet op dezelfde plek zitten.
Ze allebei op een andere plek, Sabbath.
Plex.
Kadeuk.
Slecht hoor.
Hier zijn de intro's voor me.
Gathered in their masses. just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Ik moet gek genoeg bij dit nummer altijd een beetje aan Led Zeppelin denken.
Klopt.
Ja. Toch?
Ja. Ja. Daar begint de Cream. Geweldig.
Ja. Ja.
Oh ja, Cream,
ja.
Ook.
Ja, Cream ook. Ja, ja, ja. Ja.
Hij geweldig gespeeld. Hè. Ze vonden zichzelf een middelmatig muzikant. Maar als je dit hoort, ik heb het zelf vroeger ooit met een band gespeeld. En dat valt niet mee.
Dat was nog wel een klus.
Zo.
Ja. 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 En was dit ook dan geïnspireerd op in die tijd de Vietnamoorlog?
Ja, klopt. Klopt.
Butler, waar Engeland niet echt veel mee te maken.
Nee, maar Butler die volgde dat wel. En die heeft dat echt in deze song zeg maar naar voren gebracht.
Ja. Ja,
het kwam al vaker hoor. Politieke en sociale issues in de Black Sabbath teksten. Hmm. Veel meer dan bijvoorbeeld bij Led Zeppelin of Deep Purple.
Ja.
Hij was er toch echt mee bezig.
Nou, ja. Child in Time zit ook een beetje in.
Ja. Hoe keek jij zelf trouwens tegen Black Sabbath in die tijd aan? Want was dat voor jou een soort no-go area?
Zeker. Nee, ik zelf niet. Maar nee. Dat is wel een reden dat ik die plaat niet in huis had. Dat was niet een plaat die mijn vader, de dominee, bij het doorbladeren van mijn LP'tjes tegen had moeten komen. Zeker niet omdat hij ook een speciale voorliefde had voor die hele Joodse relatie met de Bijbel, zeg maar. En de Sabbat. Hij zei het ook vaak, het is Sabbat en dan was het zondag natuurlijk. Voor het Jodendom is dat zaterdag. Ja. Nee, Black Sabbath, dat was niet geen goed idee. Nee, en titels als Sympathy for the Devil, daar moest ik altijd wel een beetje mee uitkijken, zeg maar, dat soort dingetjes. Ja, ja. Ja, Dancing with Mr. D, dat wist hij dan nog net.
Oké.
Nee, dat was, nee, Black Sabbath was, daar moest ik het niet over hebben. Ik kan me nog wel herinneren dat ik, omdat ik daar zo gefrustreerd van was, dat er altijd zo'n gedoe was. Ik was op een gegeven moment in de halverwege de jaren 70 was ik heel erg in de ban van die symfo dingen. En daar heb ik best wel sprookjesachtige muziek. En dat is ook wel liedjes die wel de goede kant op te interpreteren zijn, zeg maar. En ik zie me nog met zo'n klaphoes, ik geloof van Barclay James Harvest, op schoot zitten om een compleet liedje voor mijn moeder te vertalen. Van kijk nou, dit is toch gewoon een prachtige tekst. Ja, is niet gelukt. Het is nooit gelukt. Nou ja, goed. Die jongens die namen, je zei al, het eerste album in twee dagen, geloof ik. Of één dag op of zo. Bij Paranoid kregen ze iets meer tijd. Hè?
5 dagen, ja.
Nou, moet je kijken, hier gaan ze.
I think it did, yeah, because we knew nothing about recording. We went in for the first album. We done it 2 days, recording and mixing. And of course, the Paranoid album was... It was luxury for us because we had like 4 days or something. It was all fresh then. You went in and played. You just stuck a mic in front of the cabinet. They weren't trying to get a sound for 5 hours and 5 days. It was just like done there and then, which was great. And it keeps you on edge because you're not playing the song 50,000 times, you know. You just go in and you play it once and then maybe again. You don't keep playing it.
Boy,
and then you capture that that sort of energy at that time.
Heerlijk, hè?
Misschien een tweede keer.
Ja, dat was wel...
Man. Ja. Oh man, daar zou je nieuws mee aan moeten komen met een beetje. Dat zei Roger Glover trouwens ook, hoor. Die werken nu met Bob Ezrin, de grote producer. En dan,
Canadees,
werd er een solo gespeeld en dan zei Don Airey van... ik weet niet wat ik moet spelen doen. En dan zei Bob, nee, is goed zo. Is goed, klaar. En die wou juist de eerste takes hebben, omdat dat een freshness heeft, zeg maar. Ja. Dat zegt hij eigenlijk.
Ezrin
ook.
De man die The Wall van Pink Floyd onder meer deed, hè?
Ja, daar hebben ze volgens mij langer over gedaan.
Ja,
je zei het net al, Birmingham is de plaats waar ze vandaan komen. Wat is dat in de Birminghamse klei? Daar komen we best.
Dat hoor je, hè? Ik bedoel, Judas Priest komt ook uit die hoek. En dus veel van die metal bands, die komen uit die Birmingham, Sheffield, die hoek, die staalindustrie.
Oh ja, dat is het.
En dat hoor je zeker bij Black Sabbath heel goed. En Wyoming kan er ook vrij smakelijk over vertellen, over zijn jonge jaren.
Maar ook wel vrienden die niet bepaald metal zijn, die eigenlijk heel vriendelijke muziek maken. Maar goed, gaan we horen. We horen de naam vanzelf voorbij komen. Ja.
Well, it depends in which way you mean.
Yeah.
For us, it was tough. I mean, Birmingham was a rough city. It was industrial. In fact, Jeff Flynn, I used to go out with him. We used to go to clubs. You know, he was my friend, and we used to go to the nightclubs together. You know, and go and listen to other bands and stuff. In them days.
Yeah.
Them days. But there was. It was a different. Birmingham was quite a rough. You know, there was gangs and stuff like that, and it was just maybe just an industrial city, really.
Yeah.
So yeah, absolutely. I think where we were brought up and where we lived was the environment we lived in was helps, I think, with the music and you know, and we loved what we'd done. We loved playing, and it was almost like you're together. You're like a little brotherhood, and you know, instead of joining a gang, we were a gang amongst ourselves, just the four of us, and that's sort of how we lived our life. We, you know, stayed in the same room together. We'd be in, you know, because in them days you couldn't have when you played anywhere, and you say if we went to Germany, they'd put us all in one room. You know, you had the accommodation and sometimes we didn't have accommodation, you'd sleep in the van.
Yeah.
But it was all part and parcel. It was all part and parcel of being together and living the life.
Yeah.
Like.
Yeah.
It weren't luxurious, but we loved it.
Them days, yeah.
Them days.
Ja, zo mooi nu je het gezegd hebt, begint het op te vallen. Ja.
Nou, het grappige is, Jean-Paul en ik hebben allebei Jeff Lynn wel eens geïnterviewd. Ja. En die woont, hoe lang? Die woont al jaren in Los Angeles.
Ja, klopt.
Gewoon daar in de heuvels van Hollywood, daarachter eigenlijk nog een beetje. En die praat nog steeds precies hetzelfde.
Precies hetzelfde.
Die praat ook zo.
Exact,
een
accent.
Ontzettend dik accent. Ja. Die neemt geen woord Engels of Amerikaans over. Ja.
Nee, leuk. Nee.
Maar het is wel grappig dat hij bevriend is met Jeff Lynn, want dat hoor je nergens. Dat is niet
dat
hoor je
niet. Nee, elkaar niet geïnspireerd.
Nee.
Mooi. Ja. Hey, en die band is toch ergens ongelooflijk boos geworden toch op elkaar aan het einde van de rit. Je had het al over dat Ozzy werd helemaal krankzinnig.
Ja, goed, op een gegeven moment zijn eind jaren 70 zijn ze platen gaan maken. En gewoon de doop kwam in het spel, de drank kwam in het spel, geld kwam in het spel. Het is ook wel heel grappig dat hij kan er ook erg leuk over vertellen dat in één keer de bandleden geld kregen. Hij heeft een geweldige anekdote over bassist Geezer Butler.
Yeah, I mean, it changed it in a big way. We were still the same people.
Yeah.
We never got big-headed about it. None of the band ever got egotistical about it. We appreciated it and we loved what we could eventually buy. You know, we had the chance to, and we did go mad at first when we first sort of started getting a lot of money in for us in them days. Yeah. I mean, I remember Geezer. He passed his driving test, and he went out. The first car he bought was a Rolls Royce, and it's quite funny, really, because I just couldn't imagine him in it. But he came over to my house the day he bought it and said, "Look, I've got one." It's just that thing that we could eventually afford all this stuff, and it was a great feeling, you know, to be able to earn our own money and believe in something. That we did, and other people believed in it and loved the stuff, you see.
Ja, ik zou het ook wel grappig vinden als je ineens een Rolls Royce komt.
Nou, het grappige, in die tijd, zij woonden bij elkaar, Keith Moon van The Who.
Ja, die had er ook een.
John Bonham had een Rolls Royce en Geezer Butler. En die gingen elke zondag gingen ze racen op het platteland.
Ja, gevaarlijke buurt.
Ja,
nog
ja,
gevaarlijke
ja,
buurt. Ja. En zijn zij, die Butler en onze Tony, zijn die wel redelijk sane gebleven? Is alleen Ozzy ontspoort?
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, het laatste keer dat ik sprak was in Los Angeles. Daar had ik Ozzy en Geezer Butler. En het was trouwens zeer komisch, want Ozzy blijft gewoon een hele grappige man. Het is een beetje hetzelfde als bij Lemmy van Motorhead. Als hij praat, dan komt hij heel slim over. Hij weet heel veel te herinneren. En je schrikt er echt van. Je denkt van, nou, ik stel een vraag, dan krijg ik geen antwoord op. Ja. Dus, Wyoming vertelde wel, dat lees je er overigens ook in de biografie Iron Man, die geschreven is door een Nederlander, over Tony Wyoming, door Tjerk Lammers. Die heeft destijds de internationale biografie geschreven. En daar komen prachtige verhalen, want Wyoming was tot een aantal jaar terug echt ook geen lievertje. Dus, maar goed, hij is nu in de 70 en hij woont prachtig ergens in een landhuis in Engeland en ja, hij doet zijn ding.
Ja.
Dus. Ja, ja. Nog even de aanleiding dat jij hem ging spreken is 50 jaar Paranoid, denk
Paranoid,
ik,
klopt. Ja, klopt, ja. Klopt. Daar komt een grote box van uit. Er zal bij al die grote albums natuurlijk, hè. Die worden weer in de etalage gezet. Maar ja, goed, ik vind het een goede reden om met Wyoming te praten.
Zeker, ja, zeker. Ja. Ik heb het label ook aangespoord om hem even met mij in contact te brengen. Omdat ik dacht, nou ja, dan kunnen we... Maar ja, voor de top 2000 kom ik niet weg met een telefonisch interview. Dan moet ik gewoon iets meer hebben. Dus ja, zolang ik nog 10 dagen in retret of in quarantaine moet, of retret kan ook, voordat ik iets mag doen in Engeland, is het een beetje een ingewikkeld verhaal.
Zoomen?
Ja, maar zoomen, dat levert hele lelijke televisie op. Ja.
Ja, maar je kan het aan iedereen uitleggen.
Ja, dat is wel waar.
We mochten niet. Ja. Dus,
ik heb wel iets gedaan met zoomen ook. Maar nou ja, goed.
Later.
Even, je hebt nog 2 quotes.
Ja.
Ik weet echt niet, die moet je even zelf inleiden, want ik weet ook niet meer.
Nou, de eerste gaat eigenlijk over een beetje technisch verhaal, want het wordt vaak gezegd, hè, over de kraamkamer van de metal. En dat ging hij voornamelijk niet op de plaat Paranoid, maar op de plaat die daarna kwam, Master of Reality, volgens velen over de beste Black Sabbath plaat. En toen ging hij zijn gitaar downtunen, dus hij ging zijn gitaar lager stemmen. Hè, en dat gaf dat hele donkere geluid, hè, waar ze uiteindelijk beroemd om zijn geworden. En hij heeft daar eigenlijk wel een heel leuk verhaal over.
Oh, wacht even hoor. Ja, komt ie hoor. Ik stond even.
Yeah, I mean, I was always experimenting, mm-hmm. and constantly experimented to try different things. I tried different tunings, I tried tuning down, and of course, when we first tuned down, we started, well, thousands of other bands off tuning down later on, but that's what we did. I wanted to get more of a different feel on the songs, and tuning down, give it a bit more grunge, you know, a bit more aggression. And also, it was. I thought, well, if I tune down as well, Ozzy would be able to be more comfortable for Ozzy. But then, of course, Ozzy tried and sing higher then, so it made it worse in some ways, because he was. I thought it's going to be. He would just sing, you know, instead of in moments of strain to reach the notes. I thought if I tune down, it'd be easier for him. But no, he ends up trying to get it higher.
Yeah.
So it didn't work. But yeah, I did. I think it was good. Yeah.
He thought it was good, maar doordat hij lager ging spelen, deed Ozzy er even een octaafje op.
Klopt.
En
dit is van de Master of Reality album, Children of the Grave.
Wat hij zegt, dat is zo.
Ja.
Children of the Grave, hè?
Ja.
Ja.
Ja, dit is dus de laag gestemde gitaar die je hier hoort. Een grommende gitaar.
Ja.
Is dat zijn kenmerk ook, zijn handelsmerk ook?
Ja, geworden? Absoluut. Hij heeft natuurlijk, hij mist een pink, hè, of een stuk van zijn vinger. Hij werkte namelijk voor Black Sabbath, werkte hij in een staalfabriek. Niet zo verrassend. Toen is hij bij een ongeluk, heeft hij een deel van zijn pink en zijn ringvinger verloren. Dus hij moest dat aanpassen, zijn gitaarspel. En dat is uiteindelijk, beetje, dat heeft hij uiteindelijk gebruikt om die eigen stijl te creëren.
Die handicap wordt je kracht.
Absoluut.
Ja. Heavy metal, is dat...
Heeft het iets met staalindustrie of
iets met elkaar? Ja. Dat zou goed kunnen. Ja, ik denk het wel.
Gaan we eens even uitzoeken.
Ja, dat is een goeie. Interessant.
Goeie. Dat is een goeie. Ja. Ja. Je had nog één ding en dat gaat over zijn tijd voor...
Ja, eigenlijk heel belangrijk. Dat was eigenlijk de baas. Hij was natuurlijk toch een beetje de leider van Black Sabbath. Hè,
om
een beetje...
Ja, is dat zo? Dat
ja, Wyoming is en was en is altijd ook... Toen op een gegeven moment bandleden allemaal uitvlogen, hij is altijd de band heeft hij doorgezet. Hè? En hij vertelt iets over hoe waardoor die discipline eigenlijk in de band kwam.
Oké, okay, dat heeft hij van iemand anders geleerd, of
ja,
niet?
Van een.
Yeah, I mean, I did learn something from him. Yeah, because you know, basically, when we started before we changed our name to Sabbath, we were called Earth, and we played a gig with Jethro Tull. And it was at that point where they asked me if I'd be interested in joining.
Ja, dat is in de opname.
Ja, begrijp ik. Ja.
Of course, cut a long story short, when I did do it and went along to the rehearsals with Ian, I realized that they were organized where.
Ik wil nog even dit onderbreken, want we moeten even weten over wie dit gaat. Hè?
Het gaat over Ian Anderson van Jethro Tull. Hij heeft dus een poosje bij Jethro Tull gespeeld.
Ja, ja, en dat is waar hij het nu over heeft.
We used to just turn up for rehearsals anytime, and you know, and I realized we need to really say, look, let's rehearse at 9 or 10 o'clock or whatever it's going to be, and do it properly. And that's what I learned from Ian, because they had a regime of started at 9 o'clock, and I went, bloody hell, 9 o'clock in the morning, rehearsing. it was unheard of for us, you know. But that's what they did, and then they had a break at lunch, and then carry on an hour later after lunch, you know. And so I tried to impregnate that into our guys and say, look, if we're going to get back together, this is what we need to do. And they were fine with it. I said, okay. Even I must say that geezer said, "Oh God, how can I get up that early?" but we did, and I used to go and pick them up to make sure they're going to get to the rehearsal, because I was the only one that could drive in that day. but it worked, and Ian had a lot of good advice from that day, you know.
Ja, Ian Anderson die ze discipline heeft bijgebracht.
Absoluut.
Ik heb hem zelf niet gesproken. Een collega van mij voor de Top 2000, ook Ian Anderson. En die kwam ook... Ik heb hem wel gesproken trouwens. Want hij is een keer op Top 2000 of in 2 meters is geweest. Ja. Waar ik hem gezien heb. Maar dat is een beetje een keurige Engelsman is dat toch ook? Hè? Een beetje sophisticated kerel.
Wel, ik ben ooit bij hem in zijn huis in Swindon. Hij woont in Swindon. Dan heeft hij een enorm landhuis. En heeft daar ook een forelkwekerij. Hij heeft de grootste forelkwekerij van Engeland. Waar hij heel veel geld mee verdient.
Oh.
Zijn zwager is de hoofdrolspeler in The Walking Dead. Ik weet niet of mensen... Hè? Ja. Rick, de hoofdrolspeler. Ja. Die is getrouwd met zijn dochter.
Dat soort dingen weet ik.
En Ian Anderson is een... Ja, het is wel een mannetje. Hè? Hij is heel scherp. Hè? Nog steeds scherp als een mes. Ook als je hem interviewt. Hij trapt je op elk foutje. Dat is meteen bam. Hè? Dat,
dat is goed.
Dat is helemaal niet erg.
Nee. Jij en een foutje?
Nee. Ja. Bij Ian Anderson. Ik bedoel, als je zegt van een nummer is 9.8 en het is 9.9, dan ben je de sjaak. Nee, maar dat is ja. Maar het blijkt dus al dat hij in de jaren 60, dat Ian Anderson toen al een gedisciplineerde muzikant was. En toch een beetje de basis gelegd voor wat Black Sabbath is geworden.
Ik heb dat ook ergens een keer in een documentaire gezien, dat hij doorbrak dan in Amerika ook.
Zo, ja.
En dat hij zei, ja, iedereen om me heen, dat bleef maar drinken. En met die seks met al die vrouwen. Ik deed dat niet.
Nee.
Drinken een beetje. En voor de rest, die seks met die vrouwen en al die onzin, die rock'n'roll. Ik deed daar gewoon niet aan mee.
Nee.
Ja, dat is ook gewoon niet knap genoeg. Hè?
Dat is ook...
Nee, tof man. We zijn er denk ik wel een beetje.
Ja, ik heb nog één klein vraagje. Dat gaat eigenlijk over Bill Ward. Die zit daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar. Toch ook niet zomaar iemand.
Nee.
Een geniale drummer. Is daar nog? Heb je daar nog over gesproken?
Ja, nou niet echt. Ik heb er wel eerder met Ozzy over gesproken. Er zijn natuurlijk wat rechtszaken geweest destijds. Omdat hij niet goed genoeg werd gevonden om die reunietour te doen. Toen hebben ze uiteindelijk de drummer van volgens mij Rage Against the Machine en Audioslave meegenomen. Mm-hmm. Die speelde ook op die plaat trouwens. Maar ze zijn wel weer gewoon in contact met elkaar. Dus En wat Aoyomi ook nog heel kort zei, dat hij toch hoopt dat ze nog weer een keertje gaan spelen.
Met hem ook.
En dan met Ward en Butler, dus gewoon met het originele viertal. Want ze leven alle vier nog, hè? Het is vrij bijzonder, hè? Ik bedoel, Zeppelin, die Purples hebben allemaal wat slachtoffers, maar bij Black Sabbath, toch een van de wildste bands, leven ze alle vier nog.
Wij wachten met belangstelling op de reunie. Zullen we dat er maar doen? En tot die tijd doen we het met de dikke deluxe editie van Paranoid. Dankjewel, Jean-Paul.
Stenders en Blokhuis en Juke presenteren De Tapes.